Tegenover ons hier zit Edwin Gietsels. Goedenavond.
Goedenavond.
Goedenavond. Hallo. Ik ga jou even neerzetten, want jij bent een duizendpoot eigenlijk. Je bent toetsenist, of tenminste was je in de band Drukwerk. Je bent eindredacteur geweest van allerlei tv-programma's. Je hebt een biografie over Menno Buur geschreven.
Boeg.
Ja. En je bent begonnen met iets nieuws, een biografiebureau. En dat heet ditisjeleven.nl.
Klopt.
Ja.
Ja.
Wat gaat dat bureautje precies maken?
Nou, eigenlijk heel simpel gezegd, je kunt bij mij je levensverhaal in een film of in een boek laten gieten. Dat gaan we dan samen doen. Of het kan ook als verrassing. Stel dat je als familie of je baas of weet ik wat er is. Je gaat met pensioen of iemand is een echtpaar is 40 jaar getrouwd. Of wat er ook maar te vieren valt. En je wil iemand een bijzonder cadeau geven. Dan kun je door mij hun levensverhaal laten vastleggen.
Want jij bent iemand die ook geïnteresseerd is in levensverhalen,
ja,
specifiek.
Ik heb veel programma's gemaakt voor televisie die levensverhalen vertellen. Wintertijd heb ik 6-7 jaar gedaan.
Ja, met Harry de Winter.
De Show van Je Leven met Astrid Joost heb ik een aantal jaar gedaan. Er waren natuurlijk ook allemaal verhalen over levensverhalen van op de zaterdagavond groot amusement bij de VARA destijds. En ik vind ook, ik heb een aantal seizoenen, of alle seizoenen van Boeg in de Baai gemaakt met Menno en Nicole Boeg. En dat zijn natuurlijk ook levensverhalen van hoe zijn mensen in die situatie terechtgekomen dat ze achter de tralies zitten. En eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat uiteindelijk elk verhaal, elk levensverhaal waard is om verteld te worden. En dat wil niet zeggen dat het allemaal voor een groot publiek is. Het is misschien heel erg soms voor een specifiek publiek om diegene heen. Maar je kunt van ieder levensverhaal kun je een prachtig document maken.
Ja, als je er maar echt dicht genoeg op gaat zitten ook.
Ja, precies.
Jij gaat nu dus op verzoek van mensen zo'n product maken.
Ja.
Heb je al opdrachten?
Ja. Ik heb er 2 nu.
Ja. Kijk, daar houden we van. Pionieren.
Ik ben net begonnen, hè? Dus ja. Net 2 weken. Dus ik heb er 1 pilot gemaakt begin dit jaar. Want het idee is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van dat ik af en toe ook televisieprogramma's heb laten zien aan een publiek. Dat wil zeggen, ik niet specifiek, maar wij als team. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij Boeg in de Baai lieten we de eerste aflevering, toen die klaar was, zien aan het personeel van de gevangenis waar we aan het draaien waren. En dat effect van dat mensen een programma over zichzelf op een groot scherm zien, dat is zo'n bijzonder effect. Dat is heel.
Want wat gebeurt er?
Nou ja, dat maakt heel veel indruk. Om jezelf aan het werk te zien of te horen praten op zo'n groot doek met een hoop van je bekenden om je heen, dat heeft een heel speciaal effect.
Is dat vergelijkbaar met het effect wat ook bij bijvoorbeeld het mooiste meisje van de klas?
Ja.
Zie je aan het eind, zie je altijd dat ze terugkijken, dat het meisje zelf, de vrouw inmiddels, terugkijkt en altijd vol tranen zit.
Ja, dat heeft gewoon een heel bijzonder effect is dat. En ik wilde testen
hoe
verklaar
je dat?
Ja, dat komt denk ik omdat je wordt een spiegel voorgehouden eigenlijk. Je bent als het maar professioneel gemaakt is. Ik ben gewoon een leuk met als iemand met een telefoontje een filmpje van jou maakt en dat op groot scherm uitzendt, dan heb je dat effect niet. Nee. Maar als je het echt professioneel, want ik maak die programma's dus met mensen die ook programma's maken als Floortje naar het eind van de wereld en Expeditie Robinson en zo, echt professionals. Dus het ziet er echt gelikt uit en het is en als je dan op die manier je eigen verhaal voorbij ziet komen, dan heeft dat gewoon een groot effect.
Het echte grote levensgevoel is dat volgens mij toch?
Precies.
Van jeetje. Maar uiteindelijk, want dat vind ik dan wel interessant. Jij zegt zo iemand ziet zijn eigen levensverhaal, maar die medewerkers in die baaiers, die horen dus ook het verhaal van degene, hè, zo'n gevangene.
Ja.
Waardoor ze misschien daarna ook wel anders kijken naar zo iemand.
Ja, dat klopt. Alleen, ja, dat klopt. Ja. Er zijn mensen die inderdaad anders naar de gevangenen zijn gaan kijken. En sterker nog, ook de directeuren van die gevangenis zijn weer anders gaan kijken naar hun personeel. Je houdt mensen gewoon een spiegel voor. En je laat iedereen aan het woord die dingen tegen elkaar, of tegen de camera, of tegen de interviewer, of wie dan ook die daar achter de camera staat vertellen, die ze normaal gesproken tegen elkaar nooit zullen zeggen. En dat was ook het effect van die pilot die ik heb gemaakt, dat die mensen, die familieleden van de hoofdpersoon, zeiden dingen tegen mij die ze tegen die hoofdpersoon zelf op die manier nooit zouden zeggen. En er kwamen hele bijzondere dingen naar boven.
Ja.
Mensen praten graag over zichzelf.
Je bent op dit idee gekomen door je zus eigenlijk, hè?
Mede. Ja, mede. Er zijn allerlei worteltjes waardoor deze boom is gaan groeien op een gegeven moment. Allemaal verschillende oorzaken.
Zou je de wortel van je zus kunnen vertellen?
Ja, mijn zus is in 2004 overleden aan kanker. Toen was ze 53. En in die periode maakte ik Wintertijd. En het gebeurde wel regelmatig dat iemand die te gast was geweest in Wintertijd, bijvoorbeeld Sylvia Millekam was zo iemand, dat die overleed en dat die uitzending dan herhaald werd meteen, dezelfde avond. En En toen dacht ik iets van, ja, toen had toen die uitvaart van mijn zus gehad, waarop allerlei mensen spraken en hele mooie dingen over haar vertelden. En toen had ik iets van, ja, over haar had je ook een prachtig programma kunnen maken, weet je wel. En dat gebeurt bij mensen die niet bekend zijn, gebeurt dat niet. Maar het is wel een heel mooi document. Haar kinderen waren toen tieners, of nog jonger zelfs, geloof ik zelfs net 10 of 12 waren of zoiets. En als die zo'n mooi programma over hun moeder hadden gehad, dan was dat een bezit geweest voor het leven natuurlijk. En ook mijn broer, de vrouw van mijn broer, is ook jong overleden. Die was 46. En die heeft ook, die kinderen waren toen ook heel jong. En ook voor hen, ze vragen nog steeds wel eens dingen over hun moeder aan mij. Weet je, omdat ik haar natuurlijk mee heb gemaakt. En dat zou voor hun natuurlijk ook fantastisch zijn geweest om zo'n document te hebben.
En toen besloot je dit te gaan doen. En toen heb je eerst een pilot. Maar heb je dat met je zwager gedaan?
Ja.
Zullen we even luisteren naar je zwager Len?
En ook mijn vrienden die dan ook de dingen zeggen waardoor je denkt van wauw, ik wist niet dat ze zo tegen mij aankeken. Dat had ik zelf nooit gedacht. En het zet me ook opnieuw weer in dit leven. Dat ik denk van, oh maar er wordt echt dus van mij gehouden. Ik vind dat echt een zegen. Ik vind dat heel erg fijn. En dat is echt iets wat een groot cadeau voor mensen om dat tijdens je leven, om dat ook te zien zo.
Ja, het doet mij, als ik dit hoor, doet me ook een beetje. Premrade Kishun heeft ooit zijn uitvaart gevierd toen hij 49 werd. Heeft hij al zijn vrienden uitgenodigd en laten speechen.
Ja.
Want hij zegt, ja, straks wordt er gespeeched en niemand, ik hoor het niet meer.
Nee.
Ik wil het ook wel eens een keer horen wat jullie over mij te vertellen hebben.
Ja.
Nou, dat werd natuurlijk vreselijk, want iedereen zeker hem af. Maar, nee, niet iedereen, maar daar vraag je natuurlijk om.
Ja.
Dit is een elegantere manier.
Ja.
De liefde voor muziek, daar gaan we het dan nu even over hebben. Wat wil je dat wij voor jou gaan draaien als enorme muziekliefhebber?
Nou, ik heb ik maak elke week op Facebook een top 10 met een thema. Vind ik gewoon leuk om te doen. Slaat verder helemaal nergens op, maar dat vind ik gewoon leuk. En onlangs heb ik er eentje gemaakt met Dit is je levensliedjes, noemde ik dat. Hè? Dus verwijzing naar mijn. En daar staat natuurlijk This is My Life van Shirley Bassey ook ingenoteerd.
Met stip op nummer 1?
Nou, dat nog niet, want...
Wat staat op nummer 1 dan?
Maar dat vond ik weer te voor My Way van Frank Sinatra.
Die vond je te voor de hand
ligt. Te voor de hand ligt. Vind ik dit een originelere keuze. Okay.
Verzoek van onze gast Edwin Gitsels, Shirley Bassey. This is my life. We zijn allemaal weer wakker.
Ja,
ja
lekker. Ja. Jij bent bezig hè, met dat bedrijf, daar hadden we het over. Biografieën over mensen. Stel dat ik een biografie over jou ga maken.
Mm-hmm.
Wat is daar heel pregnant in? Wat moet daar, ik bedoel, los van het feit dat je toetsenist bent geweest van drukwerk en nu dit aan het doen, eindredacteur van. Dus ik weet al een aantal ingrediënten.
Ja.
Maar daar zitten natuurlijk ook nog andere dingen in.
Ja, ik heb er natuurlijk over nagedacht, omdat ik vond, als ik andere mensen gevraagd om mijn levensverhaal te vertellen, dan moet ik zelf beginnen. Dus ik heb een filmpje gemaakt voor op mijn website, waarin ik in 45 seconden mijn levensverhaal vertel. En nee, maar de rode draad voor mij, bij mij, is dat ga achter je dromen aan en durf ook gewoon in het diepe te springen dan. En ik heb eigenlijk bij alles wat ik heb gedaan, of het nou bij drukwerk spelen was, of ik ben ook eindredacteur geweest van de Hitkrant. En ik heb natuurlijk op een gegeven moment ineens zomaar de overstap naar televisie gemaakt. Iedere keer gewoon in diepe, zonder enige vorm van opleiding of kennis, of het gewoon gaan doen.
Maar als je het over dromen hebt.
Ja.
Want jij had op de als scholier had jij, als ik goed heb begrepen, 3 jeugddromen.
Ja.
Namelijk in pop, een top-op optreden,
ja.
De Hitkrant maken en bij de televisie werken.
Ja.
En dat heb je allemaal gedaan.
Ja.
Dus is dat voor iedereen dan zo makkelijk weggelegd? Hoe krijg je het voor elkaar dat het allemaal lukt? Je dromen uit laten komen.
Ja, dat is... wat ik achteraf heb geleerd... Ik lees heel veel boeken over hoe de menselijke geest werkt, zeg maar. En over psychologie. En wat je natuurlijk, wat trouwens al sinds de jaren 30 in dat hele beroemde boek van Napoleon Hill bijvoorbeeld, Think and Grow Rich, ook wordt verteld. Als je dingen visualiseert over hoe je het in de toekomst wil hebben, dan wordt dat op een gegeven moment werkelijkheid.
Doen sporters, hè?
Ja. En maar dat wist ik natuurlijk niet toen ik 12 was. Maar
nee.
Wat ik deed, was elke avond echt jarenlang achtereen. Elke avond zette ik thuis mijn koptelefoon op als ik ging slapen. Als het licht uitging. En dan draaide ik nog even een plaat. En dan visualiseerde ik mezelf op het podium dat ik dat stond te spelen waar ik naar stond te luisteren. Dus ik heb dat wel gedaan al die jaren.
Wat grappig.
Dus, ja. Ja.
En nu dan? Want ik bedoel, nu ben je halverwege de 50.
Ja.
En als je nu in je bedje ligt en je doet je koptelefoon op met een droom. Wat,
als ik nu het licht uit doe, dan slaap ik
al. Ga je lekker slapen, ja. Heb je nog steeds dromen? Kort gezegd.
Ja, het is een droom is misschien een groot woord. Eigenlijk is het wel een droom. En dat is de enige van, wat is dan de vierde die ik nog niet ten volle gerealiseerd heb. En dat is volledig onafhankelijk zijn. Mijn eigen ding doen. En met televisie, ik bedoel, met drukwerk spelen was wel redelijk zelfstandig. Maar je bent natuurlijk in een band, weet je wel. En daarna heb ik natuurlijk altijd voor opdrachtgevers gewerkt. En ik ben ook altijd een soort van nummer twee geweest van mensen als Harry de Winter, Menno Boeg, Albert Verlinde. Nou, een heleboel mensen bij wie ik zeg maar de sparring partner was, de rechterhand, die ik hun de mogelijkheid gaf om te shinen. En nu wil ik het zelf doen.
Maar je bent ook klassiek pianist geweest,
ja.
Van 2001 tot 10. Dan ben je toch volledig onafhankelijk? Dan heb je toch niemand of deed je
ja, maar dat was een hobby.
Ja?
Ja, maar ik bedoel gewoon...
Je bedoelt werkmatig.
Financieel onafhankelijk.
Financieel onafhankelijk bedoel je?
Nee, ik bedoel dat ik in mijn werk zelf kan kiezen wat ik doe. Dat ik zelf mijn keuzes maak van nu ga ik dit doen, vandaag ga ik dat maken, vandaag ga ik dat maken.
Dat je nee kan zeggen.
Dat dus. Er niemand zich daar verder mee hoeft te bemoeien. Dat ik alleen met de klant te maken heb die film wil maken. En dat we dat samen doen, zeg maar.
En terwijl weet nu, je, hoe kan je, want je leest al die boeken, die boeken over de psychologie. Ik bedoel, waarom ben je nu op dit punt beland dat je denkt, nee, ik wil nu niet meer nummer twee zijn die iedereen laat shinen. Nee, ik wil nu zelf shinen.
Omdat,
hoe verklaar je dat?
Omdat ik met wat ik volop aan het doen was, televisie maken, of dat blijf ik ook wel doen hoor. Maar op een gegeven moment het gevoel had dat ik het kunstje wel kende. Weet je, ik had het allemaal gedaan en ik wilde gewoon iets nieuws. Ik was boef. Gewoon, het was tijd voor iets nieuws. Ik heb 22 jaar televisie gemaakt en tot op het eind aan toe fascinerend. En ik heb ook weer voor dit jaar weer twee projecten staan die ik ook weer fascinerend vind. Maar ik had behoefte aan iets nieuws.
Ja. En want deze verhalen, hè, ik bedoel de eindredacteur zijn, de toetsenist van drukwerk. Wat zijn dan dingen in die biografie die jij misschien dan in zo'n interview zou vertellen, waarvan mensen denken, oh ja joh, nooit geweten van deze man?
Iedereen vindt mij altijd heel sterk en een rots in de branding en rustig en betrouwbaar. En terwijl ik hem echt heel vaak heb zitten knijpen, echt. Op momenten dat mensen dat waarschijnlijk helemaal niet hebben gedacht.
Wanneer heb je hem geknepen?
Nou ja, heel vaak. Gewoon echt als nieuwe dingen. Ik heb pas nu. Ik heb heel lang het gevoel gehad. En dat was waarschijnlijk ook mede de drive om dat allemaal te doen. Weet je wel, al die dromen realiseren. Dat is ook natuurlijk een manier van jezelf manifesteren. Omdat ik. Ik was op de middelbare school een ontzettend verlegen, stil jongetje. En ik heb nu pas eigenlijk sinds een jaar of 4, 5. Dus na mijn 50ste het gevoel dat het me allemaal geen moer meer interesseert wat anderen van me denken. Weet je wel? En daarom kan ik dit nu ook doen.
Daarom wil je het, of daarom kun je het misschien ook inderdaad shinen en de eerste zijn.
Maar gewoon ook het lef hebben om gewoon filmpjes over mezelf te maken die op internet te pletteren. Nou, dat had ik 20 jaar geleden echt never nooit gedaan.
Nee. En nu die carrière, hè? Ik bedoel, je hebt een heleboel gedaan, zeggen we. Maar drukwerk bijvoorbeeld. Dat was natuurlijk volop in de schijnwerpers. Weliswaar was je daar niet de zanger, maar de toetsenist. Dus
precies.
Ook weer een beetje op de achtergrond.
Exact, ja.
Ja. Maar als je daar zo op terugkijkt.
Maar luister, als ik bij Los Vast of bij Hollands Glorie of wat ook, kwamen we aanlopen. En dan stonden al die kinderen, die schoolkinderen, die stonden daar met boekjes te zwaaien. Met een pen van handtekening. En dan gaf ik een handtekening. En terwijl ik dat stond te staan, waar bent u van? Zo beroemd was ik, snap je?
Ja, ik snap het. En wat deed dat met je toen?
Ja, dat vond ik heerlijk.
Ja,
die anonimiteit.
Kon je
nee, dat kon me niks schelen. Op het podium,
niet.
Daar ging het om. Maar als ik eraf was, hoefde niemand mij te herkennen. Daar zit ik helemaal niet op te wachten.
Want als ik zo naar je kijk, denk ik, volgens mij zit er een heel gelukkige man eigenlijk tegenover ons.
Ja, ik zit heel erg goed in mijn vel momenteel. Ja.
Dus je gaat nu je volgende droom uiteindelijk realiseren. Namelijk een eigen onafhankelijk bedrijf starten.
Ja, gewoon.
Waar niemand jou iets kan zeggen.
Nee, dat ik gewoon 's morgens.
Behalve de klant.
Behalve de
klant, ja. Maar dat is natuurlijk. Dat is prima. Dat is prima. Maar nu, als je een televisieprogramma maakt, dan is er een programmadirecteur en er is iemand van de omroep. En er zijn al talloze mensen die ze ermee moeien. Dat kan ook niet anders. Want dat hoort ook zo. Dat vind ik ook prima. Maar ik vind het nou wel even lekker om ook gewoon daarnaast iets helemaal lekker voor mezelf te doen.
Ik zou zeggen, zet hem op. We hebben er hoge verwachtingen van. En heel erg leuk dat je er was. Edwin Gitsels. Dank
voor je komst. Graag gedaan.